Welkom bij De Best Of. Ik ben Anne en elke week praat ik met een Vlaamse artiest die op behoorlijk jonge leeftijd al een straf palmares bij elkaar heeft gezongen. Aan de hand van hun top 5 populairste nummers overlopen we hun muzikale carrière. Welkom! Vandaag in De Best Of, Mathieu Terrein, krokkenner extraordinair en charismatische frontman van uiteraard Bazaar. Welkom Mathieu.
Dag Anne, hallo.
Afgelopen zomer officieel geringeld.
Klopt.
En van straat, waar is je ring trouwens?
Ja, we zijn eigenlijk voor de wet al getrouwd, maar ons feest is nog niet geweest. Dus daar komt de ceremonie en het echte moet eigenlijk nog komen.
Oké, dus ja. Nu kun je nog wat doen alsof...
Voor de wet is het eigenlijk al...
Toch,
is het
dan zijn er gesjareld, dus ja. Dan is het...
Maar gesjareld, dat moet nog blijken, maar alleszins wel geringeld.
En hoe voelt het, zoal een zomer getrouwd zijn?
Ja, het voelt eigenlijk goed. Het voelt eigenlijk logisch bij ons. Het is niet dat iets... Veel mensen benaderen dat zo als iets... voor ons was dat iets heel logisch eigenlijk.
Ja.
En het voelt goed om een getrouwd man te zijn.
Oké, fijn.
Ja, absoluut.
Zeg, we gaan het vandaag hebben over misschien wel een favoriet onderwerp van ons beiden. Dat zouden crocs kunnen zijn.
Ja.
Dat zou ook rosé kunnen zijn. Ja. Dat zouden ook honden kunnen zijn.
Ja, absoluut. Ja. Dus gaan we het daarover hebben?
Dat zou fijn zijn. Maar het gaat over muziek gaan. Ik denk dat we daar ook wel een goede tijd mee kunnen hebben.
Zeker.
We gaan het hebben over meer bepaald de top 5, de best of dus, van de meest populaire nummers van Bazaar.
Ik denk dat ik ongeveer een idee heb, maar ik ben dan wel nog benieuwd wat dat dan allemaal gaat zijn. Maar ik denk dat ik ongeveer wel een idee
heb. Ja? Zeg eens ongeveer.
Ja, op basis van Spotify. Mag ik dat al spoilen? Of, goud uiteraard, denk ik. Ik denk dat Denk Maar Niet aan Morgen er ook wel gaat bijstaan. Het is op basis van Spotify, hè? Chaos.
Het is geen quiz. Je kunt ook niet fout antwoorden,
nee.
Eigenlijk. Dus, welk nummer zou er voor u moeten instaan?
Ja.
Dat je denkt van, ja, dat is wel echt een bazaarnummer. Als ik terugdenk aan mijn carrière later, dan is dat het nummer. Dat...
Ja, dan denk je, ja, goud is sowieso wel echt de gamechanger geweest voor ons. Mensen zeggen ook dat onze evergreen is. Dus dat is een heel belangrijk. En eigenlijk van de nieuwe plaat is Denk Maar Niet aan Morgen ook wel zo'n nummer aan het worden. Dat ik het gevoel heb dat veel mensen iets aan hebben. Of echt zo, nu de concerten die we dan live al gespeeld hebben, de veel te weinige deze zomer, voelde wel dat wel zoiets is van, qua impact... Ja, dat toch een blijver gaat zijn of zo.
Ja, je spreekt over concerten. Je hebt nog een bandje aan van gisteren, hè?
Ja. We zijn gisteren op de legendarische remake van 10 om te zien uitgenodigd. En we hebben daar menig register opengegooid en het echt volledig meegespeeld. En ik moet zeggen, het was toch het was toch wel echt zeer plezant om daar deel van uit te maken. Het was... een unieke ervaring op zijn minst.
Ja. Belandt dat bandje dan zo in de memory box? Houd je alles bij van Bazaar?
Mijn vrouw heeft nogal een... Ik had een verzamelwoede en zij heeft eigenlijk het tegenovergestelde. Er is niet veel dat overleeft langer dan 2 weken. Zeker niet als het over zulke toestanden gaat. Maar ik had het eigenlijk wel leuk geweest om ze dat hebben gedaan, maar het is er niet van gekomen om alles bij te houden.
Nee, maar je hebt misschien wel fans die dat doen.
Tegenwoordig is op je telefoon zo foto's en zo, dat er eigenlijk, daar zit een soort van inventaris in mijn broekzak altijd. Dus ik ben zo even aan het nadenken, zo van, dit is nu gisteren, maar van veel dingen, omdat we zo spreken over goud en gamechangers en zo, hoe dat allemaal begonnen is. Zijn er toch wel veel leuke momenten al dat we hebben meegemaakt.
Ja,
of zo.
We gaan het er uitgebreid over hebben, over al die leuke momenten. Om op te warmen zou ik eigenlijk heel graag willen starten met een nummer dat niet tot die best of behoort.
Okay.
Maar wel een nummer dat jullie gelanceerd heeft, waarmee dat jullie begonnen zijn in 2015.
Ja, dat zal zoiets geweest zijn.
Tunnels, hè?
Ja. Mijn Dat was echt zo de eerste single. Ik weet nog, het grappige is dat we dus op 10 om te zien gisteren, en dat was in Middelkerken. En dat nummer is in Middelkerken eigenlijk ontstaan en geschreven. Dus we passeerden eigenlijk gisteren...
De cirkel is rond,
ja,
eigenlijk.
Ja, gisteren was eigenlijk de cirkel redelijk rond, moet ik zeggen. We passeerden het appartement waar we dat dan gemaakt hebben. En dat was zo echt de eerste track waar we van voelden van... We waren ervoor ook al muziek aan het maken. In een andere hoedanigheid. Dat was ook onder een andere naam, weet ik veel wat. Maar met Tunnels was echt de eerste keer dat de sound van Bazaar voor het eerst samenviel. Ook het gebruik van de drie stemmen en ja, dat was de eerste single die echt Bazaar-identiteit in zich droeg. Die we dan voor altijd, doorheen de drie platen eigenlijk blijven achterna streven, zal ik maar zeggen. Maar Tunnels was de eerste en dat was ook de eerste single waar we zo binnen naar de radio's gingen gaan zeulen. Ja.
Moest je dat dan echt zelf doen?
Ik denk dat we toen al wel met Pia als ons label samenwerkten.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel iemand was van Pia's die daarmee...
Jullie moesten gaan verkopen van, kijk, we hebben een fantastische nieuwe
band. Dat zijn
pluggers
die dan eigenlijk inderdaad uw muziek moeten verkopen. Ik weet dat wij toen we zitten bij hetzelfde management als Oscar de Wolf en zo. Dat dan ook de tijd was waar wij de supports verzorgden van Oscar de Wolf. En... ja, dat viel zo samen. Hè. Ze begonnen wat meer Nederlandstalige muziek terug te draaien op Studio Brussel en zo. En die supports was dat dan, hielp dan om ons aan te kondigen als de Nederlandstalige Oscar and the Wolf. Hè. Iedereen heeft dan een soort van kapstokje nodig. En voilà, en vanaf daar zijn wij ons eigen verhaal verder beginnen schrijven.
Let je daar dan nu ook op? Want er zijn 101 of 1001 ook kleine bazaars die nu ook op zoek zijn naar supports. Dat jullie ook die rol voor iemand anders kunnen betekenen?
Absoluut, ja. En dat doen we ook graag. Ik ben, ik hou van nieuwe dingen ontdekken. En zeker als het dan in het Nederlands is. En ik ben er wel mee bezig, absoluut. En als er mensen zijn die dingen doorsturen om te luisteren, dan probeer ik dat ook zoveel mogelijk te doen. Absoluut, ja, zeker. Ik ben daar wel... Ik vind het ook fijn om te voelen dat we ook wel, ik wil nu niet te veel pluimen op mijn hoed steken, maar dat er toch wel, wat dat Bazaar gedaan heeft toch wel een soort van,
iets in gang gezet.
Iets in gang gezet bij jonge Nederlandstalige bands en toch wel meer Nederlandstalige projecten die ook andere dingen beginnen doen dan... gaat zo de typische jaren 90, en Clouseau, waar wij dan ook wel fan van waren, maar waar we dan, onze eigen sound mee hebben beginnen maken. Het is wel cool om te zien dat er veel jonge bands dat eigenlijk nu hetzelfde doen.
Goed, maar we zijn hier om het over de best of te hebben. Hè? De top 5 van Bazaar. Zullen we er eens officieel aan beginnen?
Absoluut.
Ja, want als eerste heb ik voor jullie klaarstaan. Ja, we kunnen er niet omheen. Hè? De grote doorbraak uit 2015. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Over Goud.
Ja.
En opeens kende iedereen Bazaar, hè? Met die Goud, het was zot, hè? We hadden echt zo'n jonge nieuwe band, Nederlandstalige muziek, scoort op elke radiozender, wat dat ook niet evident is. Mm-hmm. Hè? Zowel de populaire commerciële als dan een meer alternatievere. Jullie deden het sterk in de afrekening, ook in de Ultra Top 50, werden meteen geprogrammeerd op die echt grote festivals. Mm-hmm. Hè? Je hebt er ook Werchter gedaan, dan Pinkpop. Maar je voelde dat wel al aankomen, zo. Je voelde al iets... broeden, vond ik.
Mm-hmm. Wat dat effectief echt een kantelmoment was voor ons, was de eerste AB dat we speelden. De eerste grote AB. De club was... De club was eigenlijk het eerste moment dat we dachten van... Ja, Goud speelden we en dat was... dat kot was te klein. En in hetzelfde jaar zijn we eigenlijk van de AB Club op een paar maanden tijd naar de grote AB gegaan. Ja, en dan weet ik nog, die filmpjes... Als ik eraan denk, krijg ik al kippenvel van, dat was, als ik zei van, de tak moet eraf en iedereen moet springen, dan namen ze dat wel redelijk letterlijk. En de AB, bij wijze van spreken, op zijn grondvesten en daar, en dat was wel echt zo, toen voelden we echt van, shit, dit kan echt iets zijn. En dan zijn we blijven mogen spelen overal en grote festivals beginnen doen en de zalen en de capaciteit werden alleen maar groter.
Ja.
En Ja, en vandaag de dag mogen we dat nog altijd doen. Dus dat is ja, ongelooflijk. Ja. Ik vind dat superleuk.
Op dat moment was die plaat, die debuutplaat, al klaar? Of waren jullie toen ook nog vol een bak daaraan aan het werken om die na de zomer uit te brengen?
Ik denk dat er... Dat grotendeels dat die nummers daar wel al waren. En want een EP was meer een soort van voorbode op de plaat. Er waren ook nog twee nummers van de EP die we ook op de plaat hebben gezet. Waaronder Goud en Tunnels. Eigenlijk is Bazaar een jarenlang schrijven geweest. Mm-hmm. En waren die nummers wel daar of in een bepaalde vorm. En... nadat dan die EP dat dan wel iets deed, dan was het logisch om dan met die debuutplaat te komen. Maar eigenlijk, we speelden twee lotten daarin en onze plaat was nog niet. Onze plaat was er nog niet.
Maar dat is toch zot? Je beseft toch als je dat vertelt? Ja. Want ja, dat is...
Ja, dat is... Ja.
Ja. Heel straf.
Ja, heel zot.
Mocht je heel trots op zijn.
Ja.
We zijn dan na jaar 2016 als Echo uitkomt, mm-hmm. De debuutplaat. De waanzin stopt dan niet, hè? Het is echt, jullie blijven gaan. Echo is goed voor een gouden plaat. Jullie hebben 7 MIA-nominaties op zak. 5 gaan er effectief mee naar huis. Eind jaren 80, we hadden het er al over, Clouseau, hè? Dan hadden we echt die Clouseau-mania. Mm-hmm. Maar eigenlijk beleven we dat dan op dat moment terug met Bazaar, hè?
Ja, dat was effectief zo. We werden, bij Clouseau was dat wel nog iets anders. Dat was bij,
ik heb bij jullie toch ook een bende gillende meisjes zien staan, waarvan ik dacht,
Ja, zo is het inderdaad zo wat vertrokken en zo werd dat dan ook wel een beetje gepercipieerd inderdaad, dat we vooral dan voor jonge meisjes muziek maakten, maar dat is dan ook wel geëvolueerd, gelukkig maar, vind ik, omdat ik vind dat we...
De meisjes brengen hun lief ook mee natuurlijk.
Voilà, dat vind ik nu goed. Ik zag onlangs een tweet bijvoorbeeld van... mijn lief vraagt, dus een meisje die zegt van, het is zelfs zo ver gekomen dat mijn lief mij nu meevraagt om naar een bazaarconcert te gaan. Dus dat vind ik... Ik zie ook, als ik nu naar in het publiek kijk, zie ik ook een verdeelder. We pretenderen ook muziek te maken voor iedereen, maar inderdaad, in het begin was dat was ook leuk voor het verhaal natuurlijk. En voor de boekjes wouden dan ook...
laten we eerlijk zijn, drie knappe jonge gasten. Ja, het is logisch dat daar vrouwen op afkomen, hè?
Ja, we werden dan ook zo wat gepercipeerd als een soort van... Van boysband en zo, maar dat heb ik eigenlijk nooit echt goed begrepen, omdat onze muziek daar toch wel ver van af staat. Maar ja, ik bedoel, we zijn alleen maar dankbaar dat dat allemaal zo gebeurd is en zo. Hè. Dus ik kan alleen maar hopen dat onze carrière ooit zo groot wordt als die van Clouseau, maar ik denk dat er dan nog wel veel werk aan de winkel is. En ik vind het gewoon tof dat we elke keer als we een plaat uitbrengen, dat we toch in arenas die plaat mogen spelen en zo. En dat vind ik, vind ik wel... het komt even binnen, daar ben ik wel heel dankbaar voor of zo.
Ja. Want hoe belangrijk is het dan, als dat allemaal gebeurt, hè, en ik kan me voorstellen, op zo'n jonge leeftijd, je wordt overweldigd, hoe belangrijk is het om goed omringd te worden als je carrière zo'n vaart neemt?
Heel belangrijk. Mm-hmm. Ja, ons entourage is echt wel... in die periode echt een familie geworden. Hè. We zijn echt... We waren drie jongen... We zijn nog altijd wel... jong. We waren echt drie jonge snaken die even in de rat race van de muziek werden gesmeten. Dat is niet langzaam vertrokken. Dat was echt een racket launch. Mm-hmm. Dat was echt van 0 naar 100 van de AB Club. Hetzelfde jaar naar de Rock Werchter, mainstage, niet een volle tent. Dat is allemaal... Dus uw entourage is key gewoon. Mm. Ons management heeft dat ook altijd zo goed mogelijk proberen aanpakken. Maar voor hun was dat ook nieuw. Dat was voor hun ook iets dat ze nog niet echt hadden meegemaakt. Dus je weet ook niet, je maakt samen beslissingen... Ik zeg het, in het begin worden ook zo wel... die 7 MIA-nominaties en die 5 verzilveringen, dat was misschien ook wel een beetje te veel van het goede of zo. Snap je, dat was als die een hype was zo... Dat begon zo wel te wegen soms. Zo van, de haters waren er ook. Maar ik zeg ook wel, the haters make you famous. En dat vind ik dan... En ik bedoel, we hebben altijd haters blijven hebben en dat je hebt dat ook wel nodig, omdat je dan weet dat je dan effectief voor als ze een mening over je hebben, dan
hebben ze het gehoord.
Ja, voilà. Ja. Exact, dan zijn ze er wel mee bezig. Wat dat geen uitnodiging trouwens is.
Tot haat.
Ik heb ook een hart en ik haat Twitter. Dat was wel... Ja, dat...
Heftig toch,
ja,
hè?
Ja, ja. Ja, dat wel. Zeer dankbaar voor, sowieso. En, maar dat was wel heftig. Hè. Dat was gewoon zo... Dat was een treinjongen, dat was een Thalys die vertrokken was. En we moesten maar zien dat wij daar aan boord bleven. En met dingen dat we zelf ook nog niet per se 100% wisten van hoe of wat. Of wat zijn nu de juiste beslissingen. En je probeert ook maar mee te gaan met alles. En de ene beslissing was dan misschien al wat beter dan de andere. Maar ik ben zeer blij dat we wel... Allee, de beslissingen die we toen gemaakt hebben, of along the way in onze carrière, hebben er wel voor gezorgd dat we nog steeds met die derde plaat dingen aan het doen zijn die we graag doen. Yeah. En de zalen kunnen spelen die we graag spelen. En, het was niet altijd even gemakkelijk, nee, sowieso niet.
Maar de sterkte is dan wel inderdaad dat jullie wel bij elkaar nog terecht kunnen, ja. Want jullie zijn de enigen die snappen wat er eigenlijk gebeurt.
Ja.
Want een moeder of een lief of een... Ja, die maken het van op de zijlijn. Ja, hè?
Klopt. Nee, absoluut. Dat is zeker goed. Ik kan me voorstellen, zo, dat is natuurlijk aan een totaal andere, in een totaal andere rangorde of zo, maar zo van die popsterren die echt alleen zijn en dat die dan in Amerika nog veel gekkere taferelen moeten doormaken, is het wel echt belangrijk dat je inderdaad mensen rondom u hebben die je verhaal een beetje snappen, die niet... En bij ons was dat dan inderdaad goed, dat we shared everything met ons drie. En dat maakte het wel makkelijker, gewoon. En leuker ook. Dat waren wel zotte tijden.
Oké. We gaan nog even bij dat debuutalbum blijven.
Ja.
Want daar hebben we ook een nummer uitgehaald voor de Best Of. In die top 5 staat ook Chaos.
Ja, dat dacht ik.
Chaos van Bazaar staat op jullie debuutplaat Echo uit 2015. En dan volgt er echt 2 jaar van heel veel media-aandacht. Veel muziekprijzen, heel veel optreden op de grootste podia. Mm-hmm. Maar ook heel veel druk om aan een opvolger te beginnen werken. Hè?
Mm-hmm.
Ja, want dan moet dat sophomore-album komen en veel bands spreken daarover. Ja, dat is vaak de moeilijkste plaat. Hè?
Ja, inderdaad. Het is ook... Het was ook de manier, inderdaad, zoals ik al zei, hoe dat we het gemaakt hebben. We hebben onszelf ook een deadline opgezet, omdat je wilde in die Red Race blijven, aan boord blijven.
En hebben u die zelf opgelegd? Of was het ook vanuit platenfirma van, ja mannen, nu is het wel aan het gebeuren.
Ja, dat was van ons management en onze keuze dan samen. En dan de ene dag zei al wat zekerder van die keuze dan de andere.
Ja. Of was er ook druk dat je voelde van, ja, ze willen nog wat nieuwe goudjes hebben op de
Tuurlijk,
plaat?
Tuurlijk, ja, dat
zo,
is... Ja. Allee, bedoel, mijn manager vraagt dan nog alle dagen om een nieuwe goud te schrijven. Ja. Ik moet nu wel zeggen dat hij nu met Denk maar niet aan morgen bijvoorbeeld is, die een ook wel heel... Dat voelt hij zoals een nieuwe goud aan.
Ja, ja.
Dat zal zich nog zelf moeten uitwijzen, maar... Maar het is wel... Allee, bedoel, dat wordt altijd verwacht, hè. Bedoel, uw label, en ze zouden niet liever hebben dan dat je elke dag een nieuwe goud schrijft, maar daar kan ik heel kort over zijn. Die ga ik ook nooit meer maken. Waarom niet? Omdat de hele setting en het hele verhaal van Goud kan zich niet meer herhalen. Mm-hmm. Dat was het nummer, het juiste nummer op het juiste moment. De hele sfeer daar rond zat goed. Dus dat je kunt nooit meer opnieuw debuteren.
Ja.
Dus dat heeft een beetje hetzelfde... Daar hangt een beetje hetzelfde aan vast gewoon. En... Wat we wel kunnen doen is blijven maken en blijven hopen dat er veel tracks zijn die heel veel mensen goed vinden. Maar de oorsprong van hoe dat Goud alles in gang heeft gezet en hoe dat eigenlijk ook een heel... Dat parcours, want je zegt daarnet van dat was direct op alle radio's, maar dat was helemaal niet waar. Want Goud is uitgekomen, werd nergens opgepikt. Ik weet dat ik naar mijn manager belde en ik zeg van, we moeten die nu terugtrekken. Dat moet nu terug de reis komen. Dat mag, dat moet... En ze zeggen, ja, maar zo marcheert dat niet, zo gaat dat niet. En dat is eigenlijk heel lang onder de radar gebleven. Dan zijn wij live sessies gaan spelen bij Studio Brussel en zo. Bij Q Music hier ook trouwens. En dan door die live sessies en dat live gegeven. En dan op een gegeven moment was dat echt overnight. Bam, en dan was dat vertrokken.
Dus dat... voor jullie duurde het lang, maar ja. Voor de luisteraar ja, maar was het opeens wel
ja, dat was wel een curve van... ik heb wel de indruk dat dat bij veel bazaartracks is. Het is nooit... We vertrekken nooit direct. Dat is nooit een mega hit of zo. Dat is altijd zo. Onze fans hebben precies altijd zo wat. Denk maar niet dat morgen nu anders. Onze nieuwe single is ook zo van. Dat is eigenlijk ook. Dat is al een paar maanden uit. En dat zit nu op zijn piek.
Ja, ja, ja.
Dus ja, bij Goud was dat dan eigenlijk ook vergelijkbaar. Maar bij Goud was het meer zo van. Ja, daar hing meer van af. Snap je? Ja, ja, ja. Goud was onze eerste. En dat was zo van. Ja. Dat moet hier marcheren. Allee, dat
stel
moet
u voor dat je echt had gezegd, nee, laat maar. Het is goed, we hebben het niet uit. Het is goed.
Dan had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Nee, inderdaad.
Nee, oké. Jullie werden dan ook gevolgd door een cameraploeg. Mm-hmm. Hè? Wanneer is dat begonnen? Was dat echt een beslissing? Of was het gewoon van, ja, er loopt iemand mee en we hebben toevallig beelden?
Het ding was wel, ja, we voelden ook aan alles aan natuurlijk, dat er wel van alles leefde en dat we dat wel graag wilden documenteren. Officiële uitleg waarom dat er gevolgd werd met een camera was eigenlijk omdat we van elke show die we speelden een aftermovie'tje maakten. Mm-hmm. We leven in een tijd van de content, dat zal ik u niet moeten vertellen. Toen viel dat nog wel mee, vandaag de dag is...
Ja.
Maar, en wij hadden eigenlijk een vriend van ons die heel een gerenommeerd DOP is eigenlijk en die veel films en reclame en zo doet. En wij vroegen dat van, kunnen niet elke show meekomen om een leuke aftermovie te maken en mensen te lokken voor een volgend... Allee, te lokken. Warm te maken voor een volgende show. Ja, en op een duur had hij ook zodanig veel materiaal dat hij zei van, ja, maar... Allee, ik bedoel, hier kunnen we wel iets anders ook mee doen. En dan is dat eigenlijk gaandeweg meer en meer dat idee ontstaan. Ik zeg het, dat was in het begin heel klein en dan door het... Waar we stonden, werd dat dan ineens heel groot en misschien te groot. En voilà, ja, dat, dan de... Dan was dat daar ineens. En ik bedoel, dat was... En ik denk dat dat verkeerd gepercipieerd is, omwille van het feit dat we toen zo populair en zo groot waren. Denk ik, zoals ik daarnet al zei, ik denk als je dat nu zou bekijken, of binnen 5 jaar, zowel naar die tweede plaat, hoe dat daar een beetje over gedaan werd, omdat wij zijn er nog steeds heel trots op, maar veel mensen vonden het te snel naar elkaar.
Ik denk dat het ook verkeerd gepercipieerd werd door de mensen die het wilden verkeerd
opvatten. Dat is ook natuurlijk zo. Ja, ja, sowieso. Ja. Ja, zeker.
En dat vind ik jammer voor jullie, want mm-hmm. jullie krijgen dan natuurlijk met bakken over jullie heen. Terwijl dat eigenlijk objectief gezien, heb je gewoon een band die, ja, die is goed bezig mm-hmm. en die hebben goesting om aan een opvolger te werken. Mm-hmm. En kei tof, we gaan dat documenteren. Mm-hmm. Eigenlijk is daar niks verkeerd aan, of niks blasé aan, of niks...
Dat was ook helemaal niet de bedoeling, omdat dat was ook helemaal geen hautain ingesteldheid van ons. Voor ons was het vooral zoiets van, ja, oké, we wouden het in eerste instantie voor onszelf documenteren, wat er allemaal aan het gebeuren mm-hmm. was. Ik denk als ik ooit kinderen gaat krijgen en zo, wat dat uiteraard wel de bedoeling is en zo, dat ik dat wel met de nodige trots ga kunnen, mogen tonen.
En ik zelf heb daar ook met heel veel plezier naar gekeken. Ja. En heel veel mensen met mij. Ja, maar het is heel gemakkelijk om te luisteren naar degene
de timing
die het
verzieken. Ja, het is, als je een hype zet, dan krijg je daar ook natuurlijk mee te maken. Hè. En dat was inderdaad wat we dan eerder al over hadden. Dat zijn wel dingen die dan... In het begin zeiden ze zo onoverwinnelijk, heb het gevoel. En I don't care. En het deed me eigenlijk niks wat ze over mij schreven. En het kon mij niet raken, omdat we zaten toch daar. En het kon me echt niet raken, eigenlijk. Tot op het moment dat er dan toch wel langs veel kanten zo was. Ik zat dat moment ook niet 100% goed in mijn vel. Dat er ook veel mee te maken heeft als je jezelf sterk voelt. Mm-hmm. En dingen kunnen veel meer... kunnen veel meer verdragen dan als je minder goed in je vel voelt. En dat was wel een periode dat ik zelf ook zo niet helemaal goed zat. En dan begon te twijfelen ook. En van, is dit wel allemaal goed? En is dit wel allemaal de juiste keuze? En dan krijg je zo wel zo van die quotes waar je denkt van, onder de gordel. Het werd dan ook heel persoonlijk op den duur, naar mij toe echt.
Ja.
Het soort...
Ja, herinnert je ook zo titels of artikels?
Ja, zo de dingen waar dat dan wel veel terugkwam, is zo reviews van concerten van Bazaar doet het vooral... dat muziek eigenlijk bijkomstig was. Hè? Ja. Dat muziek, terwijl onze core en ons fundament is muziek maken. Dat is altijd zo geweest. En dat meer ging over hoe dat we eruit zagen en alles er rond, dat veel belangrijker was. En onze privé werd dan ook, werd dan ook wat uitgedokterd en uitgesmeerd. En, terwijl de fond van Bazaar altijd en altijd muziek zal zijn. Dat is gewoon zo. En dan werden er dingen geschreven over mij als frontman. Die echt heel persoonlijk waren. En dat raakt dan wel als je niet zo goed in je vel zit of zo.
Zelfs als je goed in je vel zit.
Ja,
het maar zijn dan persoonlijke kan ik dat meer... aanvallen. Ja,
dan kan ik dat... Niet. Ja. Ja. Maar ik zeg het, nu zou mij dat al veel minder doen, omdat ik... I'm in a good spot met mijn leven en ik voel mij goed. En nu zou ik dat al minder erg vinden dan toen. Maar ja, als het inderdaad zo wat persoonlijk wordt, dan is dat nooit leuk natuurlijk.
Dat is niet plezant. Nee. Goed, jullie kozen voor Grip omarmen om die tweede plaat te lanceren.
Klopt.
Waarom dat nummer?
Hoe worden
die beslissingen genomen?
Dat is wel zo'n nummer dat vanaf de demo al wel zoiets had van oké, dat is wel... Dat refrein is wel catchy en we hadden wel echt een grote single nodig, omdat we kwamen wel van een platform waar we inderdaad op alle radiozenders gedraaid werden of worden. En dan hebben we wel een soort van sound dat je op zoek gaat naar hoe klinken wij, maar ook, het moet ook catchy zijn, want het is popmuziek. En op dat moment was dat wel de single die dat zo wel alles wel omvatte of zo. Dus dat was een redelijk logische keuze voor ons met die twee. Alleen iedereen, ook het management en het label en zo, hoorde dat nummer. En dat is nu nog steeds een van de momenten live waar dat iedereen toch... we spelen dan ook redelijk stevig live. Ja. Dus nu, op opname is dat allemaal iets gedefinieerder en iets kleiner eigenlijk al. Want de tweede plaat klinkt eigenlijk heel klein. Was ook een bewuste keuze, heel elektronisch, heel klein geproduceerd. Dat waren de dingen waar we toen ook veel meer naar luisterden. De derde klinkt bijvoorbeeld veel groter en wijder. Maar de grip was voor ons, dat was logisch. Dat was zoiets dat... It checked all the boxes. Mm-hmm. En dat is nog een die we nog altijd luisteren, waar mensen nog altijd fameus op zingen en springen eigenlijk. Dus dat was snel beslist.
Hoort ook een heel goede videoclip bij.
Klopt.
Ja?
Ja.
Daarvoor zijn jullie bij Brihang terechtgekomen.
Ja. Ik ben een grote fan van Brihang. Ja. Van wat hij doet en zeker van de clips die hij ook maakt. Ik zou iedereen kunnen aanraden om van zijn laatste single, maar ik weet nu niet of dat zijn laatste single effectief is, maar het is wel zijn laatste clip dat hij heeft uitgebracht. Oh, ik ben nu even ver weg. Mega clip. Ja. Top. Echt niet Belgisch, ongelooflijk. En ik eigenlijk al zijn clips dat hij maakt, vind ik super goed. Waarom? Omdat het is super eenvoudig eigenlijk altijd, maar toch zo sterk. En ik wou voor Grip omarmen, wou ik eigenlijk ook zoiets in die aard. En toen zijn we gaan denken van wat kan dat dan zijn? En dan zei ik van als we dat nu echt letterlijk nemen en de embrace gaan vertalen in... Het omarmd worden door armen. En dan hadden we direct al een visueel iets. En dan ben ik ging aan planken en dingen. En dat ze mij eigenlijk vastpakten en dat begon te draaien. En er waren constructies gebouwd dat ik aan het dansen was rond armen.
Oké, maar volledig terecht ook in jullie top 5. Dus Grip omarmen.
Zeker.
Als Nederlandstalige band ligt niet alleen Vlaanderen, maar ook potentieel Nederland aan jullie voeten. Jullie zijn daar vrij snel in geslaagd om daar ook wel voet aan grond te krijgen, wat dat eigenlijk geen evidentie is voor Belgische bands, hè?
Nee, inderdaad. We speelden ook al redelijk snel leuke festivals, hè? Ja. Dus dat hielp ook wel om Ja, ik zeg het, het was ook een soort van live ervaring waar dat mensen dan in het begin wel, alleen nog steeds, graag wouden bij zijn. En om, dat is wel de, ja, de leukste manier om je muziek te promoten natuurlijk. En dan heel snel volgde eigenlijk Paradiso, zo van die legendarische zalen. We zijn dan ook een paar keer gaan toeren, echt heel Nederland door. Waar ik voor de derde plaat ook enorm naar uitkijk trouwens om terug te gaan doen. Maar het is een andere macht gewoon. Hè. Het is, Nederlands luisteren helemaal anders naar. In het begin vinden ze het, alleen, vinden ze dat dan wel charmant, het Vlaams. Hè. Dan horen ze dat dan wel graag. Maar om echt blijvend voet aan grond daar te houden of zo, moet je eigenlijk wel veel intensiever naar daar gaan. En dat is echt een wereld op zich.
Ze zijn minder trouw aan hun
Ja,
artiesten
ja,
of zo. Je
ja.
moet ze wel telkens terug
Inderdaad, zo
meekrijgen, hè?
van dingen uit het buitenland of zo zijn ze. Ja, je moet meer terugkeren of zo, denk ik, naar daar om ze voor u te winnen. Dus op zich er is nog heel veel marge in Nederland. En we kijken er eigenlijk enorm naar uit om daar ook intensiever te gaan spelen, meer te gaan spelen. Dus.
Merk je dat je daar al een trouwe aanhang hebt? Zo dezelfde gezichten die terugkeren en zo?
Dat niet per se. Daar hebben we in
Nee.
België wel, hebben we zo wel een selecte fangroep van zo'n man of 10 die echt overal bij is. Maar dat in Nederland is dat heel, heel gevarieerd. Het is niet zo
Ja.
van. Ik zeg het, we spelen ook niet zo heel veel. Ik denk dat we ook wel er naar uitkijken om echt te gaan toeren daar. Nederland ligt nu nog wel meer op zijn gat dan België momenteel. Ik lach daar nu mee, maar dat is eigenlijk niet om mee te lachen. Dus ja, ik zeg het, vanaf dat alles terug mag, en ik hoop dat ze toch niet dingen gaan weer beginnen sluiten en zo, uit vasthouden.
Ja.
Dus ja, we kijken er echt zeer naar uit om met de nieuwe plaat eigenlijk in Nederland veel te gaan spelen. We hebben een
Ja.
Paradiso staan in oktober, die nog wel een beetje
Die hopelijk
ons
doorgaat.
zeker
Ja.
is. Ja, ik weet het eigenlijk niet. 8 oktober lijkt mij snel, voor als nu alles nog dicht is. Daar is letterlijk alles nog dicht, hè. Dus ja, ik zou het wel fijn vinden om in 8 oktober in de Paradiso te gaan spelen, maar dat lijkt me toch zo te kort dag.
Ja. Oh, we gaan nog geen uitspraken doen, want je weet nooit, hè. Het kan allemaal heel snel veranderen in een positieve en
Ja,
negatieve zin.
absoluut.
Zeg, toen de tweede plaat uitkwam, werd hij in Nederland bij zijn release beschreven als on-Nederlands goed, heb ik gevonden. En ik las dat en ik dacht nu, hoe pakken ze dat nu op? Is dat een compliment of hoe snapt je wat ze daarmee bedoelen?
Het zit eigenlijk in vervat wat dat een insteek altijd is geweest bij Bazaar. En dat is, we hadden ooit zo'n een vibe-pagina waar dat we dan al onze demos op zetten. En ons inschreven voor concours. En daar was eigenlijk onze samenvatting, wat we altijd zeiden was, denk Engelstalige muziek, maar dan in het Nederlands.
Ja.
Dus die on-Nederlandstalig goed is voor mij
Het grootste
een
compliment.
grootste compliment. Niet in de zin van dat ik niet Nederlands wil klinken, want dat zijn we wel. En ik kijk enorm op naar veel dingen in het Nederlands. Maar de insteek bij ons is wel helemaal anders. Wij maken popmuziek hoe dat je zou maken in het Engels. En maken dat dan in het Nederlands. Dus er is heel veel ook. De manier waarop teksten bij ons benaderd worden ook is de manier hoe het klinkt en de klank van een bepaald woord kan soms even doorslaggevend zijn als de mooiheid van het woord, zal ik
Ja,
maar
ja.
zeggen. Er zijn veel woorden die een bazaartekst niet zouden halen omdat hem niet lekker rolt.
Ja.
Dus melodie en tekst en de kracht van tekst, en dat probeer ik dan, ik denk dat dan mijn sterkte is om die twee dan wel op diezelfde manier altijd te gaan benaderen en er ook nog een poëtische kracht in te steken. En elke keer als dat dan allemaal samenvalt, die factoren, is dat wel nice. Snap je? Het is iets anders dan als ik een poëzieboek zou willen schrijven of een stuk proza zou schrijven, zou ik dat helemaal anders benaderen dan als ik een tekst schrijf voor Bazaar. Voor Bazaar moet er heel veel factoren samenvallen. Moet daar de on-Nederlands aangepakt worden eigenlijk.
Ja.
Dus in dat opzicht vind ik dat wel een mooi compliment en een juiste manier van er naar luisteren. Dan
Ja.
wil zeggen dat dat er wel in vervat zit en dat dat ook zo zo naar buiten komt. Dus dan vind ik dat wel...
Dus die journalist had het helemaal begrepen.
He was spot on.
Ja, ja. Keigoed. Zeg, je hebt meteen ook slim op dat Nederlands publiek ingespeeld door samen te werken met Eefje de Visser.
Klopt.
Ja. Dat was geen bewuste Nederlandse zet, hè. Je werd al langer fan van haar, hè?
Ja, nee, absoluut. Het was niet... Het was bijkomstig, uiteraard, hè. Maar de insteek was niet om... om terrein te gaan winnen in Nederland, ja, dat doe je dan aan de hand van spelen en zo. Ik ben gewoon al van plaat 1 fan van Eefje de Visser. En dat is, ik heb dat nooit weggestoken. En ik heb op een dag mijn stoute schoenen aangetrokken en gevraagd van... is het een idee om een keer samen een nummer te maken?
En hadden jullie elkaar dan al gehoord of niet? Kenden jullie elkaar? Of?
Nee, Eefje woont wel in het Gentse. En dat wist ik wel. En we hadden elkaar eigenlijk nog nooit echt ontmoet, denk ik. Maar hoe dat het dan gaat, ja, op sociale media heb ik heel veel vrienden die ik eigenlijk nog nooit ontmoet heb, bij wijze van spreken.
Ja. Waar dat je al gemakkelijker een berichtje
Ja, stuurt, maar die ook, die ik effectief wel, als ik ze dan, dat is wel iets raar, want dat lijkt nu zo van, ik kan echt een vriendschap opbouwen met iemand dat je nog niet gezien hebt. En dat was mij even effectief wel het geval, dat we zo... Ja, de appreciatie naar elkaar toe was er wel en werd uitgesproken. En, waardoor dat we, als we elkaar ook zagen, dat was niet zo raar of zo.
Ja, ja.
En ik stuurde ook gewoon een demo door van, ik heb een idee van een stukje, ik had een stukje op piano met een stukje melodie. En ik zei van, ja, kun jij daar verder mee? En dan werd dan een gepingpong. En dan
dus dat was wel van op afstand samen de, schrijven dan? De dat was eerste, niet samen zitten en...
De eerste, het eerste skelet, zal ik maar zeggen, was van op afstand. Het was echt effectief een gitaar, een pianoriddelje dat ik had gemaakt. Met hoeveel is veel? Want dat was het eerste dat er eigenlijk was. En dan heeft zij daar andere akkoorden opgespeeld en bla bla. En dan was dat over en weer pingpong en dan samen in de studio een paar keer. Over en weer sturen voor de tekst. En ik denk dat we voor de effectieve opname maar 3 keer samen in de studio hebben gezeten.
Zotto dat gaat, ja, hè? Dan moet dat toch echt een goede klik zijn ook?
Ja. Ja, het zotte was, ik vond dat dan zo leuk dat zo wat ik had gezongen, zong zij dan. En dat klonk hoe dat ik dacht dat ging klinken. En dat was zo voor mij... Ik weet dan nog dat wel echt een leuk gevoel was. Dat was iemand wat ik... Die deels ook, vind ik, on-Nederlandse, Nederlandstalige muziek maakt.
Ja.
Dus ja, dat was wel enorm fijn. En ik denk dat zij ook wel blij was om in België dan voor een groter publiek te gaan... Alleen zich te tonen en...
Ik denk dat jullie allebei wel een handje hebben gegeven.
Ja, en dat vind ik ook... Ik vind ook dat we veel te weinig zijn in de Nederlandstalige scene dan ook. En zeker in wij zitten echt zo aan hetzelfde van wat dat we doen. Ja, vind ik dan leuk om samen te werken, elkaar te helpen. Nu ze ook met de nieuwere generatie probeer ik ook... Ik volg alles van heel dichtbij en ik probeer ook... We doen nu een nieuwe collab ook met een Nederlandse zangeres. Dus we doen het ook wel gewoon omdat we dat graag doen. Omdat we dat vinden kloppen. En niet per se... Ja, Eefje was geen keuze om per se die Nederlandse markt te gaan openbreken of zo. Dat is dan wel bijkomstig. Het is gewoon voor de liefde voor muziek. En vooral omdat we doen hetzelfde. Mm-hmm. En dan vinden we elkaar er wel in. En dat vind ik... Logisch en leuk, dat wil ik eigenlijk zeggen, leuk. Ik heb honger. Om elkaar te gaan opzoeken en samen dingen te gaan doen.
Ja. Ja, en het allemaal door een berichtje op Instagram.
Ja,
ja.
Veel dingen gebeuren zo tegenwoordig, ja, inderdaad.
Ja, ik weet het. Het leverde alleszins dit prachtig nummer op, ook in jullie top 5. Van op die tweede plaat ook, hè. Onder ons. Wat ik kwijt ben je aan. Ben ik dan op zoek voor altijd dat kan. Jij hebt wat ik kwijt ben je aan. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze top 5 populairste songs van Bazaar. Er ontbreekt er dus nog één. Mathieu, Welk nummer moeten we nog draaien?
Ja, ik denk dat dat dan Denk maar niet aan morgen zal zijn.
Ja?
Ja.
Gehoopt het. Of je vermoedt het ook echt?
Ik vermoed het echt, omdat als het op basis is van Spotify plays, dan ben ik het 100% zeker zelfs.
Ja, je hebt het nog eens even opgezocht voordat je dat ook wel...
Ik moet wel zeggen dat dat wel iets is dat wij wel bijhouden.
Is dat echt,
Spotify for Artists is een app waar je ook waar je echt data ziet van je streams en zo.
Ja.
Dus dat is wel interessant om te volgen. Dus dat is wel, na Instagram, toch wel een van de meest bezochte. Ik zie ook van waar je fans komen en zo.
Ah,
hoeveel fans dat je hebt in... bijvoorbeeld in Rusland en zo hebben we zelfs
zitten
een paar
lijsten. Zitten er daar? Ja. Ah, goed.
Er zitten er wel een paar.
Nee, maar je hebt gelijk. Hè. Het is Denk maar niet aan morgen.
Ja.
Uitgekomen in oktober vorig jaar. Maar mag ik het een lockdown-nummer noemen?
Ja, zo wordt het inderdaad wel af en toe is genoemd. Weet je, veel teksten van Bazaar konden eigenlijk wel... Dat was de periode natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Iedereen was een beetje... Dat is zowel vervlochten geraakt met die periode. Of het nu effectief in die optiek geschreven is, nee. Maar dat mensen zich daar wel mee vereenzelvigd hebben en dat hebben meegenomen in die periode, ja, dan inderdaad met de tekst van het refrein was dat wel mooi meegenomen. Maar het is niet in lockdown geschreven.
Ja.
Ik heb zo de indruk, als ik al mijn teksten lees, dat ik al redelijk lang in lockdown zit in mijn kop. Dus,
misschien is dat ook wel zo.
Hè? Ja, voilà. Ja. Dus,
maar jullie hebben die lockdown wel als band creatief gebruikt, hè?
Klopt.
Ja,
ja, wij zijn eigenlijk vanaf het terug mocht en een soort van werkbubbel mocht, ook toen het eigenlijk nog niet mocht, zijn we blijven verder werken. Omdat wij hadden zoiets van, ja, wij willen gewoon... verder werken en we zien niemand anders daarnaast. En we wisten dat we het alle drie niet hadden. Dus we hadden zoiets van, oké, we gaan even ons volledig gooien op de job. En ook wel naar elkaar toe. Zoiets van, oké, we zien ook hier buiten onze liefjes niemand anders niet meer. We blijven gewoon verder werken aan die plaat. En dan zijn wij hebben eigenlijk 2 jaar alle dagen aan die plaat gewerkt.
Ja.
In onze studio. Dus,
is dat het meest gefocust dat jullie ooit hebben?
Ja,
werken,
ja,
want
ja, ja.
Er was geen afleiding eigenlijk. Hè?
Nee, het was echt wel een en al dat. Dus ja, in dat opzicht gaan we die periode ook nooit meer krijgen. Dat is ook iets dat we nooit meer gaan meemaken op die
maar
manier.
Is niet elke plaat op zijn manier een momentopname en die kun je niet meer
produceren? Nee, sowieso. Dat sowieso. Ik bedoel, dat is ook... je merkt ook van een nummer is eigenlijk ook nooit af. We zijn heel vaak dat je maakt iets, je laat het even liggen, je werkt er een paar weken of een paar maanden terug opnieuw aan en eigenlijk kunnen daar blijven aan werken, totdat je op een bepaald moment zegt van oké, ja, nu dit is het wel, maar zo bijvoorbeeld moesten we nu, ik weet zeker als we nu terug projecten zouden open doen van de plaat die nu klaar is, zouden we waarschijnlijk nog verder werken en toch misschien toch nog iets anders doen en zo.
En wie is dan die beslist van dit is goed, het is gedaan?
Dat is wel iets dat uiteindelijk dan met 3 wel komt.
Ja.
Het is wel vaak ook zo dat... Ik leid nogal vaak aan demolities. Dus ik ben zeer verknocht vaak aan een bepaalde zanglijn of iets dat, of een riddelje dat dan in een demo zit. Terwijl andere boys kunnen nog zowel op het laatste moment zo nog een strofe helemaal omgooien. En dat is bij mij zo even kortsluiting.
Nee, dat kan niet, want ik luister al zo lang naar dat nummer zo. Ja.
Exact op die manier. Dus vooral zij dan. Maar ze hebben meestal wel gelijk.
Ja.
Ze hebben eigenlijk altijd gelijk. Maar dat maakt ons sterk. Wij met 3. Omdat elk weet ook wat zijn sterkte is en zijn zwakte. En dat vult elkaar wel perfect aan, eigenlijk.
Ja. Je hebt nu 3 platen op zak. Hoe zou je dan de evolutie van Bazaar kunnen omschrijven over die jaren heen? Is er een duidelijk... Ik denk van wel, dit is Bazaar en daar willen we naartoe? Ik heb het gevoel van wel bij jullie.
Ja, ik denk dat de identiteit van Bazaar eigenlijk al gemaakt was met de eerste plaat. En dat die er eigenlijk altijd is geweest, maar dat de perceptie en dat anders is bekeken soms. Maar ik denk nu met die derde zeker hebben we ons wel established, denk ik, in wie dat wij willen zijn en wat dat wij maken. We hebben nu 3 platen lang eigenlijk. Dus ze klinken alle 3 anders, maar ze klinken wel alle 3 bazaar. En ik denk dat dat hetgene is dat we altijd gaan blijven doen. De 4e gaat ook weer iets anders klinken, maar toch bazaar zijn. En ja, en de rode draad is altijd muziek bij ons. En wat dat we op dat moment, dat is ook een momentopname van wat dat we op dat moment graag naar luisteren. Die eerste plaat is een zoektocht naar wat dat je wilt zijn. Je vindt dat dan, wat dat, je identiteit. Je maakt die eerste plaat. De tweede plaat is waar we veel meer naar andere dingen aan het luisteren. Die klinkt ook zo, naar wat dat we toen graag hoorden. De derde plaat klinkt hoe dat we de afgelopen jaren graag geluisterd hebben. Veel meer organische, 90s, The Verve, Oasis. We hebben heel veel geluisterd. Er zit veel meer akoestische gitaren in bijvoorbeeld. Dus dat is altijd een momentopname vervlocht in die plaat. Dus ja, we kijken er wel naar uit om dan... Ja, hoe dat dan die 4e plaat gaat klinken. Dus ja, het is wel duidelijk, denk ik, dat we en waar dat we naartoe willen is simpel. We willen gewoon graag voor zoveel mogelijk publiek spelen. En ik zeg het, zo dingen als wat dat de Clouseau ooit gedaan heeft, daar kunnen we alleen maar van dromen. En daar zullen we hard voor werken om dat ook te bewerkstelligen, denk ik.
Ja. Oké, ik wens er u toe. We gaan er naar luisteren. Denk maar niet aan morgen. Denk maar niet aan morgen. Denk maar niet aan morgen, dat gaan we ook niet te veel doen, Mathieu. Genieten van het moment. Dat heb ik het afgelopen gesprek ook volledig gedaan. Heel erg bedankt om langs te komen en mij te vergezellen tijdens de Best Of van Bazaar.
Dus heel graag gedaan.
Bedankt ook aan alle luisteraars en kijkers die de podcast volgen. Elke week nemen we de top 5 van een jonge Vlaamse artiest onder de loep. Dus graag tot volgende keer.